like your dad, and me, your Superman. I'm sure you things you've never had, and hold your little hand. Bring on the new vibes. Bring on the new vibes. A kiss is all erogenous. There's plenty to explore. I've got to lick your little puss and nail to the floor.
l'enceinte du labyrinthe s'entrouvre sur l'infini. Le soleil est rare et le bonheur aussi, mais tout rouge au bras de mélodie. Les murs d'enceinte du labyrinthe s'entrouvrent sur
Het wordt hoog tijd dat men aandacht gaat besteden aan de muzen. U weet wel, die hoogstaande dames die een kunstenaar tot vervoering en scheppingsdrang leiden. Vandaag vertelt Brigitte Kaandorp de muzenis, deel 1.
Nou, na slot Bommelstein bevond zich een verwilderd lapje grond. Woest struikgewas schoot er tussen de oude bomen omhoog en wilde wingerds overwoekerden de stammen en de bodem, zodat eigenlijk geen weldenkend burger hier ooit de voet zette. Tegen het aanbreken van de winter zag het er vooral erg mistroostig uit. Enkele kraaien lieten hun droefgeestige kras horen en een dunne wind blies door de kale takken. Er zou dan ook eigenlijk geen enkele reden zijn om over dit verwaarloze stukje natuur te praten. Waren het niet dat daar 50 jaar geleden de grote dichter Vladimir Wajzak onbegrepen gestorven was. Het hutje waarin de kunstenaar gewerkt en geleefd had, stond er nog steeds en enkele zonderlinge figuren brachten daar van tijd tot tijd een bezoek. En op de gure morgen dat dit verhaal aanvangt, stond de schilder Terpentijn tegen een kale eik geleund, dromerig, naar het optrekje te staren.
Het vibreert. Een sterke omgeving. De trilling zit nog in de dinges.
Op dat moment werd hij gestoord door het geluid van naderende voetstappen. Het was de markies van Canteclair te Barneveld die hier graag toefde, omdat hij zelf een onbegrepen dichter was.
Je stoort wel, makker. Maar als je niet praat, is het misschien te verdragen.
De markies had eerbied voor de kunst, dat hoorde bij zijn opvoeding als edelman, en daarom beheerste hij zich bij de grove woorden van de kunstschilder.
Ik begrijp u. Op een plek als deze moet men zwijgen. Men moet de sfeer op zich laten inwerken. Men moet zich openstellen. Dat geeft mooie gedachten.
Je zegt het aardig, makker. De sfeer, daar gaat het om. De trilling. Die oude Wajzak had een sterke vibratie. Als je goed luistert, voel je nog de dinges.
Zo is het. In de lente kan men hier soms de muze op haar harp horen spelen. Als alles stil is en de zielen luistert. Daarom zou het vreselijk zijn wanneer het grauw dit plekje binnendrong.
Zoals ik al zei, jonge vriend, het is oude rommel. Verwaarloosd, als je begrijpt wat ik bedoel. Hier is in geen jaren een tuinman geweest. Het wordt tijd dat een heer hier met ordenende hand te werk gaat. Wat jij. Verrot. Een bouwval, net als ik zei. Maar
wacht even hier, Olly. Daarbinnen is iemand.
Parbleu! Hoe vreselijk! Daar is die platte bobbel.
Een bolle kop. Een grof, trillend vleeslichaam.
Zoals u zegt, het is wel erg dat een dergelijk figuur dit heerlijke plekje komt verstoren. Het moest verboden worden.
Dag, heren. Komt u hier een beetje schuilen voor het slechte weer? Erg beschut is het hier anders niet, hoor. Het tocht hier nogal een bouwvallig optrekje, als u mij vraagt.
Vindt u? Weet u wel dat in deze stulp de grote dichter Wajzak gewoond heeft?
Is het waar? Dan zal de stakker het wel koud gehad hebben, denk ik.
Koud? Mijn zolen. Hij heeft hier zijn meesterwerken geschreven, makker. De wanden vibreren er nog van.
Dat is interessant. Kijk, Tom Poes, het staat op invallen, zie je wel? Als ik een beetje duw, begint het dak te trillen. Och, het is hier allemaal afbraak. Geen cent waard, jonge vriend. Rommel voor de voddeman, zie je wel? Deze tafel, bijvoorbeeld. Nou, zie je wel?
Nee, dat is niet zo best.
Wat betekent dit, Bommel? Weet je niet dat de meester aan deze tafel zijn onvergankelijke dichtwerker schreef? Zegt u dat niet? Met welk recht verwoest ge een cultuurmonument?
Huh? Een wat?
Een cultuurmonument.
Die tafel? Tjonge, dat had ik niet gedacht. Maar zoals ik al zei, jonge vriend...
Bolle koppen, verspekt vlees zonder... dinges.
Ik ga onmiddellijk een fonds tot instandhouding van dit plekje in het leven roepen. Ik was dat al lang van plan, maar dit platte gedoe geeft de doorslag.
Plat gedoe? Dat laat een heer zich niet zomaar zeggen. En met dat fonds bent u te laat, heer Marquise. Ik heb dit lapje grond gekocht met alles wat erop staat. En deze oude hut laat ik ombouwen tot een theehuisje.
Een theehuisje? Aan u gaat de maatschappij te gronden?
Aan mij?
Aan u. Aan lieden van uw soort. Het zegt u niets dat op deze plek heerlijke meesterwerken geschapen zijn. Kunst en cultuur zijn onbekende klanken voor u. Ge denkt alleen aan uw onbenullig bestaan. Ge wilt van dit oord een theehuisje.
Die bolle wil zijn drap drinken op de plek waar Waaizak naar de muze luisterde. Naar wie luisterde Waaizak?
Naar de muze. Maar dat is iets waar ge nooit iets van zult begrijpen.
Het is erg, Tom Poes. Het is maar goed dat mijn goede vader dit niet hoeft mee te maken. Het is heel vreemd. Men komt als heer zijnde altijd in de moeilijkste situaties, als je begrijpt wat ik bedoel. Men koopt een oude hut waar men een aardig, geriefelijk theehuisje van wil maken voor de zomermaanden. En wat blijkt, dat er in die hut de een of andere kunstenmaker heeft gewoond. Een zekere
Waaizak. Vladimir Waaizak.
Juist. Het blijkt dat die Waaizak hier naar een muze heeft geluisterd. En daarom begint men mij als eigenaar van de Waaihut te beledigen. Kan ik het helpen dat ik niet van rijmen houd? Trouwens, wat is in hemelsnaam een muze?
U moet u niet zo opwinden. De markies is nu eenmaal een onaangenaam iemand en Terpentijn is een lomperik. Ja. Hebt u zich pijn gedaan?
Ja, natuurlijk. Lichamelijk en geestelijk, jonge vriend. Ja. Ik wil naar huis. Deze ruïne staat me tegen. Ik begrijp niet hoe iemand hier naar iets kan luisteren. Laat staan naar een muze. Luister, jonge vriend. Dit is treurig. Hier staat een stukje van zekere Argus in het blad. Hij schrijft over de prachtige werken van de grote dichter Vladimir Waaizak, de grondlegger van de perimentele dichtkunst. Even kijken. Oh ja. Woonde in een rustiek gebouwtje in het woud waar de muze zijn dagelijkse gast was. Bah, ik val ervan.
Zo erg is dat toch niet?
Niet erg, luister dan. Naar wij vernemen zal dit monument ten offer vallen aan de smakeloosheid van zijn tegenwoordige bezitter, een zekere OBB. Dat staat er, dat schrijft die lummel. Over mij, maar dat neem ik niet. Ik ga iets doen.
Wat gaat u dan doen?
Huh? Doen? Gewoon iets doen. Ik zal ze krijgen met een muze.
Als ik u was, zou ik die zaak maar op zijn beloop laten. Laat die oude hut staan en zet ergens anders een theehuisje neer. Wat kan u het schelen? Ik ga naar huis.
Dag, heer Olly.
De jeugd is dom en oppervlakkig. Men is als heer toch altijd maar eenzaam.
Excuseer, schort er iets aan, heer Olivier?
Schort? Oh, ja, er schort iets aan, Joost. Men miskent mij. Men heeft mij beledigd. En nu vraag ik mij af wat eigenlijk een muze is.
De muzen zijn de dochters van Zeus. Zij inspireren dichters en zangers tot grote werken, met uw goedvinden. Volgens de ouden waren er 9...
1 is genoeg. Trouwens, wat heb ik met de dochters van Zeus te maken? Dat was een relatie van die waaizak, denk ik. Maar ik als heer...
En toch zou het juist voor u als heer wel gekleed zijn om iets aan kunst te doen. Als ik zo vrij mag zijn.
Iets aan kunst doen?
Toen Tom Poes de volgende dag door Rommeldam liep, werd zijn aandacht getrokken door gelach aan het eind van het straatje. Het waren de burgemeester en de markies die elkander uitgelaten een bepaalde plek in de krant aanwezen.
Het is te gek! Hou me vast! Het is afreus! Daar schiet ik nu toch maar rempel! Ben je daar van in te lachen?
Zo, ventje. Hoe is het met Bommel? Praat hij wel eens gewoon of alleen maar wartaal?
Wat bedoelt u?
Dat is nogal duidelijk. Het gaat snel bergaf met zijn verstand. Toen hij dat cultuurmonument gekocht had, twijfelde ik al. Maar deze advertentie geeft de doorslag.
Advertentie?
Hier, de sukkel heeft een advertentie in de Rommeldamse Courant geplaatst.
Oh.
Luister, dan zal ik hem voorlezen. Ja. Kunstzinnig heer zoekt beschaafde muzen, VGGV. Aanmelden na 8 uur op slot Bommelstein. Geld speelt geen rol.
Parbleu, dat is het dolste wat ik ooit heb gehoord. Ja.
Tom Poes luisterde niet verder. Hij liep met grote passen de stad uit naar het slot Bommelstein toe.
Heer Bommel maakt zich onmogelijk. Hoe komt hij erbij om per advertentie een muze te vragen? Nu zal iedereen om hem lachen en hem als een dwaas behandelen. Ik kan hem ook nooit alleen laten, want hij steekt zich altijd in de narigheden.
Die advertentie doet de deur dicht. Ik ben hierheen gekomen om een stukje te schrijven over die hut van Waaizak. Maar Bommel wou me niet ontvangen. Die krantenlui zijn tegenwoordig te lollig, zei hij. Ze schrijven zelfs grappig over de kunst. Dat zei hij. En intussen plaatst hij zelf zo'n advertentie.
Het is wat ordinair. Hij is overigens een goede klant, hoor. Altijd goed van betalen en zo, maar dit is een beetje ordinair. Men moest met de kunst niet spotten. Ik ben zelf lid van de harmonie en ik zeg altijd...
Bah, het grove vlees smoort de geestmakkers. Die bolle bommel beledigt de fijne vibratie van de... dinges. De overheid moest hier ingrijpen. Ik zal er een pittig stukje over schrijven.
Dag.
Zeg tegen Bommel dat ik er spijt van zou krijgen. Rommeldam heeft genoeg van zijn opschepperij. We zijn tenslotte een cultuurvolk en de pers staat pal. Die gaat te ver.
Ik ben blij dat u komt, jonge heer. Heer Olivier heeft het moeilijk met uw welnemen. Het schijnt dat hij een advertentie geplaatst heeft voor een muze. En nu belt men hem op om hem uit te lachen. Het is hoogst ongepast als u mij toestaat. En buiten staan enkele lieden die onheus naar het venster roepen. Zal ik de politie waarschuwen?
Wacht nog maar even.
Het is allemaal heel droef.
Het is uw eigen schuld. Waarom doet u altijd domme dingen?
Domme dingen? Hier zit ik. Een heer en een bommel alleen en verlaten. Mijn ziel hongert naar het hogere en schone, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik ga te werk en plaats een advertentie om een muze. En de jonge vriend noemt dat dom. Je begrijpt niets van een herenleven, Tom Poes, dat is duidelijk.
Ach, wat. De muzen bestaan immers niet echt. Daarom lacht iedereen u uit en dat had u kunnen verwachten.
8 uur. Dat is de tijd die ik in de krant genoemd heb. Wees zo goed om me niet te hinderen wanneer er sollicitanten komen. Jij kunt soms van die onaardige dingen zijn.
Sollicitanten? Maar ik zeg u toch dat er geen...
Excuseer, heer Olivier. Hier is een dame voor u. Ze komt op de advertentie, zegt ze. Met uw goedvinding.
Komt u binnen. Gaat u bij de haard zitten. U zult wel koud geworden zijn met dit weer.
Ik kom op uw advertentie. Die trof mij.
Ja, dat spreekt. Een bommel weet zoiets op te stellen. Dat is bekend.
Oh, juist. Nou, dat wist ik niet. Maar nee. Ik leef namelijk erg afgezonderd in de hut van de overleden dichter Vladimir Waaizak. Ziet u?
Nou, dat is sterk. Hoor je dat, Tompoes?
Ik werd vooral getroffen door de laatste regel van uw annonce. U schreef, geld speelt geen rol. En dat is helaas zo zelden meer het geval. Ja, tegenwoordig werken de kunstenaars voor een beloning. Alles verwort maar.
Oh, precies mijn idee. Alles verwort, zei mijn goede vader altijd. En daar houd ik mee aan.
Het inspireren geeft eigenlijk niets dan misverstand. En bovendien weet men eigenlijk ook niet meer wat kunst is, hè? Nog kort geleden heeft men bijvoorbeeld een blauwdruk voor een waterleiding bekroond als kunstwerk. Nou ja, dat is toch heel droevig.
Ja.
Gelukkig is de grafische kunst mijn afdeling niet. Ik houd me eigenlijk bezig met de dichtkunst, ziet u.
Ja.
Ik vooral met de hymne. Mijn naam is dan ook Polyhymnia.
Oh, nou, aangenaam. Ik ben hier Olivier B. Bommel en ik vind Polyhymnia een mooie naam. Wat jij, jonge vriend?
Ik ben benieuwd wat dat voor iemand is. Het kan best een van die oplichtsters zijn waar men tegenwoordig zoveel van leest. Misschien zit zij achter heel Bommels geld aan. Maar aan de andere kant, ze ziet er vreemd uit. Zou ze toch een echte muze zijn?
Het lijkt me erg prettig om met u samen te werken. U voelt het diepere zielenleven van een heer zo zuiver aan. Wanneer beginnen we?
Nou, zo makkelijk is dat niet, hè?
Oh, nee. Ja, ik snap het al. Dom van mij. Zegt u maar wat u verdienen wilt. Noem uw salaris maar. Geld speelt geen rol.
Salaris?
Ja.
Geld?
Ja.
Dus toch? Nou ja, belachelijk.
Huh? Wat betekent dat? Polly! Ze is weg.
Dat betekent dat ze toch een echte muze was, denk ik.
Oh, het is ook altijd wat. Het ongeluk achtervolgt mij. Nu ging alles zo goed en ik begon me net weer opgeruimd en prettig te voelen. Een heer met een muze zijnde. En nu is het weer niets. Ze is weg. Ach, ik ben een ongelukkige bommel, jonge vriend.
Het is uw eigen schuld. Men moet met een muze niet over geld praten. En u moet vooral niet denken dat u met geld alles gedaan kunt krijgen.
Maar dat denk ik helemaal niet. Geld speelt voor mij geen rol, dat is bekend. Maar men begrijpt mij niet, als je begrijpt wat ik bedoel.
Wat gaat u doen?
Ik ga Polly zoeken. Ik laat het hier niet bij zitten. Ze kan nog niet ver weg zijn en bovendien weten we waar ze woont. Ik ga haar alles uitleggen.
Daar zit ze.
Polly, kom toch naar beneden. Ik zal nooit meer over geld praten, als je maar weer terugkomt.
Weet u dat?
Ja.
Zult u zich wijden aan de kunst? Zonder u om stoffelijke waarden te bekommeren?
Ja, dat beloof ik je.
Nou, ik geloof u. Ik geloof dat uw bedoelingen ernstig zijn, dat voel ik wel. Maar het pad is moeilijk.
Het pad van een heer is altijd moeilijk.
Ja, maar het pad van een kunstenaar is dus nog veel moeilijker. Wedendichter die het contract niet nakomt.
Contract?
Ja, een contract. Het is namelijk nodig om een overeenkomst te maken, want er is tegenwoordig zoveel misbruik. Men gebruikt de kunst zelfs in de reclame. Nou, en dat kan niet worden toegestaan. De muzenraad is heel streng in dit soort dingen. Wedemuzen en wedekunstenaar die het contract niet naleven.
Ik leef altijd mijn contracten na. Wat jij, jonge vriend.
Ik zou er niet aan beginnen als ik u was.
Is het u ernst? Bent u bereid om het schone, toch moeilijke leven van een dichter te gaan leiden?
Ja, mijn besluit staat vast. Wat jij ook zegt, jonge vriend.
Volg me dan naar Weissachs hut.
Naar Weissachs hut.
Voor het wankele gebouwtje was een donkere gedaante zichtbaar. Zijn weidekeep wapperde in de wind en de vlokken sloegen hem in het gelaat. Toch, daar schonk hij geen aandacht aan. In mijmerende houding vond hij de elementen te trotseren.
De wind vlijmt door het struweel, het bloed stroomt traag, de ziel brandt geel.
Nou ja, het was de markies de Canteclerc die er die nacht was uitgetrokken om inspiratie voor een oudejaarsgedicht op te doen.
Ach,
Op deze plek komt men tot diepe gedachten. Men voelt, om zo te zeggen, de nabijheid van de muze. Traag stroomt het bloed, zou misschien beter zijn. Dat geeft de mogelijkheid van goed, zoet en vloed. Parbleu! Kan men dan nooit in rust tot schone gedachten komen? Moet dan altijd uw plompe gedaante de ijle spinsels van mijn geest vertreden?
Ik vertrap alleen maar sneeuw. Ik verbied u mijn gedaante plomp te noemen. Ik heb meer recht om hier te zijn dan u. Dit is mijn hut en ik zoek mijn muze.
Ge zoekt uw muze. Ge weet niet eens wat een muze is. Ik zou bijna om uw domheid kunnen lachen als het niet zo droevig was. Wat is dat?
Oh, dat is Polly.
Polly? Wie is Polly?
Dat is heer Bommels muze. Heel gewoon.
Wat moeten we hier eigenlijk? Ik weet dat het leven van een dichtend heer niet gemakkelijk is, maar om hier bij nacht en ontij naar deze vermolmde schuur te lopen is gevaarlijk voor mijn teergestel.
Ja, een teergestel verraadt een gevoelige geest. Iedere dichter heeft dat. Vrees dus niet, meneer Bommel. En kijk, hier is het contract. Het contract. Het is de gebruikelijke overeenkomst tussen een kunstenaar en een muze. U verbindt zich dus om minstens één kunstwerk te scheppen.
Eén maar? Dat is te doen. Wat jij, jonge vriend.
Ik zou...
Maar het is ook mogelijk om een onvoltooid werk van een ander af te maken. Dat is naar verkiezing, mag je zelf weten. Ik zou zelf graag zien dat u het laatste deed. Vladimir Weizak heeft hier een gedicht dicht dat niet klaar is gekomen.
Dat zal mij een genoegen zijn. Dat is een kleinigheid, zegt u zelf, Tom Poes. Waar is mijn vulpen?
Ik zou het niet tekenen. Huh? Lees tenminste eerst wat er in dat contract staat. Ik ben bang dat hier niets dan narigheid uitkomt.
Nou, heel mooi. Het stemt ons muze altijd zo gelukkig wanneer we iemand op het pad van de kunst gewezen hebben.
Ja, het is leuk. Wat jij, jonge vriend? Oh, zal ik een flambard gaan dragen? Of een gebloemd overhemd? Het laatste is moderne, maar een heer van mijn stand...
Hallo, het zit dus niet in de kleding, hè? Volgens het contract moet u Weizak's onvoltooide afmaken en eerder zult u geen rust hebben.
Oh ja, Weizak's onvoltooide, juist. Waar is die?
Hier.
Oh.
Kijk. Dit is het meesterwerk van de meester. Oh. Wat het inhoudt, weet ik niet. Nee. Dat kunt u natuurlijk als dichter beter beoordelen. Wij muzen inspireren alleen maar. Ja. Maar hij zei altijd dat al zijn waarde erin lag.
Het is erg slordig geschreven. Maar als jij me even helpt met rijmen, dan zetten we het zo in elkaar. Wat jij, Tom Poes?
Wat grijpt daar plaats? Welk papier heeft Bommel daar gekregen? Wie is die jonkvrouw met die lier? Parbleu! Als ik niet beter wist, zou ik denken... Oh, ik weet niet wat ik moet denken. Het is bitter. Pardon. Ik hoop niet dat u zaken hebt gedaan met deze lomperik. Ik wil me niet met uw bezigheden bemoeien, mevrouw. Maar hij is geen gezelschap voor een dame die aan muziek doet.
Hij is mijn gezelschap niet. Ik ben zijn gezelschap. Zo staat het in het contract. En het contract is bindend totdat het gedicht voltooid is. Wee de dichter die het contract verbreekt.
Wie was dat?
Dat was Polly. Kom aan, Tom Poes. We gaan een beetje dichten.
Polly is heer Olly's muze. Ze kwam op die advertentie. U weet wel.
Ziezo. Nou, zal ik eens kijken wat dat voor een vers is. Het lijkt me aardig om het even af te maken. Als knaap was ik heel aardig in mijn werk. En mijn goede vader had altijd veel pret in mijn verjaarsgedichtjes. Al zeg ik het zelf. Niks van... Luister, lieve, misschien kan je me helpen. Het opschrift is des dichters waarde. Nogal opschepperig, als je mij vraagt. Het luidt als volgt. De maan staat rond op de nok van mijn puntje, puntje, puntje. Mijn huis ligt vlak voor de muur op de puntje, puntje, puntje. Een huis heel zwart van de voet tot de puntje, puntje, puntje. Van muur tot top is hij plat als de puntje, puntje, puntje. In die top, in de gaarde, puntje, puntje, puntje. Dat is het. Die waarzak had nogal moeite met zijn rijmwoorden, lijkt me, als je begrijpt wat ik bedoel.
De maan staat rond op de nok van mijn puntje, puntje, puntje.
Ja, van wat? Wat bedoelt hij? De maan staat toch nergens op?
Mijn huis ligt vlak voor de muur op de puntje, puntje, puntje.
Op de wat? Hoe kan een huis nu liggen? Het is een oud gebouwtje, dat weten we, maar het ligt toch niet? Allemaal onzin, wat jij. Kom aan, we gaan nu eerst eens lekker slapen, dan kunnen we morgen verder zien.
Slapen? Het idee. Dichters werken 's nachts het beste, dat weet iedereen. Vooruit, heer Bommel, vat de veder. Uw muze roept u.
Het is geen manier om iemand zo te laten schrikken. Een heer met een teergestel moet zijn 8 uur slaap hebben, zei mijn goede vader altijd. En daar houd ik mij aan.
Neem uw veder.
Maar ik heb nu geen zin. Ik wil...
U gaat dichten, heer Bommel. Onmiddellijk.
De maan staat rond op de nok van mijn... Ja, op wat? Waarop staat de maan rond? Op de nok. Wat is een nok?
Ik kan u niet helpen. Ik inspireer u en u dicht. Zo is het contract.
De maan staat rond op de nok van mijn hond. Rond, rijmt op hond, dus dat zal wel goed zijn. Nu verder, mijn huis ligt vlak voor de muur op de... op de schuur, natuurlijk. Nou, maar mijn huis ligt niet op de schuur. Dit is geen werk voor een heer van mijn stand. Het is onzin.
Ga voort, heer Bommel.
Nee, ik vertik het.
Denk aan het contract. U moet dichten. En geen lichtzinnige praat over slapen. Dat stoot mij.
De maan staat rond. De maan staat op de grond. Op de nok van de grond. Van mijn grond. Nou, verder. Mijn huis ligt vlak op de grond. Voor de muur. Oh, op de grond. Rond.
Olivier. Olivier, schaam je je niet?
Ga weg.
Dat kan niet. Met het contract kan men niet spotten. Het is nacht. Uw muze roept. En er moet gewerkt worden.
Maar ik heb zo'n slaap. Mijn ogen vallen dicht. En dat gedicht is onzin. En mijn hersenen liggen vlak op de grond. Op de nok van mijn grond, als je begrijpt wat ik bedoel.
Het is tijd om een wandeling te maken. De sneeuw valt zacht en de bomen zingen. Kom aan, Olivier, naar buiten.
Mijn huis ligt rond op de grond. Ach, hoe kan men een touw aan zulke onzin vastknopen? Waarom ben ik ooit met dichten begonnen? Waarom heb ik niet naar Tom Poes geluisterd? Waarom wordt een heer altijd geplaagd, terwijl hij toch alleen maar het goede wil?
Heer Bommel was zo in al deze vragen verdiept dat hij niet op zijn omgeving lette. En zo kwam het dan ook dat hij niet merkte hoe 2 duistere figuren uit de schaduw van de bomen tevoorschijn kwamen en achter hem aanslopen.
Die is wel even stil. Laten we gauw kijken wat er bij zich heeft, baas.
Portefeuille. Oh. En zijn goede gouden horloge. Uit de voeten heen.
Ja, voeten. Voeten. Voeten.
In nood en ontbering leert men het hogere kennen.
Ik ben beroofd. Neergeslagen en beroofd. Mijn geld en mijn horloge, alles is weg.
Alles is weg.
Ja.
U bent een gelukkig iemand.
Oh, gelukkig? Ik?
Ik rampzalige bommel. Mijn bezittingen zijn geroofd. Mijn hersens trillen door mijn hoofd. Ik wankel van de slaap. En jij zegt dat ik gelukkig ben? Bah, alles is jouw schuld. Jij bent je rijbelarij.
Oh, je begrijpt gewoon nog steeds niet wat goed voor je is. Ja. Bezit geeft alleen maar zorgen. Dat merk je nu. Je zult beter kunnen werken zonder geld.
Ja.
En die hoofdpijn is goed tegen de slaap. De slaap is ook slecht voor het werk. Je zult merken dat je nu veel meer open staat voor mijn inspiratie. Kom, Olly, neem Weissachs gedicht en maak het af.
Ik wil naar huis. Ik wil slapen. Maar hoe kom ik van dat mens af? Ach, waarom ben ik ooit met de kunst begonnen? Dit is toch geen leven? Achtervolgd door een muze die een heer bij nacht en ontijd door de sneeuw jaagt om een rijmwerk af te maken. Het is vreselijk. Ik heb nooit geweten hoe hard het bestaan van een kunstenaar is. En ik zal vanaf nu altijd de kunst steunen. Als dat getinkel achter mij maar ophield.
Zo mompelende en klagende was hij in de stad aangekomen. De huisjes lagen in de nacht en er was geen levende ziel te bespeuren. En doelloos sjokte de dichter door de sneeuw, vervuld van smartelijke gedachten.
Had ik maar naar mijn goede vader geluisterd. Olly, jongen, zei hij altijd tegen mij, neem geen werk op je dat je niet aan kunt. Dat geeft muizenissen. Muizenissen? Muizenissen? Juist, dat geeft muizenissen. Dat zie ik nu maar. Blupsenissen!
Het gaat niet, Bommel. Het is verboden om in een openbare vijver te zwemmen. En dan in deze tijd van de nacht. Je moest je schamen. Hoe is je naam?
Ik zwem niet. Ik liep gewoon. En toen stapte ik in het water.
Het spijt me. Ik moet dit rapporteren. Het is verdacht. Je had al lang in je bed moeten liggen.
Dit is een vrij land. Ik mag naar bed wanneer ik wil. Ik maak gewoon een avondwandeling om een rijmwoord te vinden. Ik en mijn muze.
En wie?
En mijn muze. Polly, mijn muzenis.
Het is erger dan ik dacht. Ik vrees dat je beschonken bent. Zwemt in vijver en praat wartaal.
Nou ja, het is geen wonder. Het is geen wonder dat de heer Bommel zijn zelfbeheersing nu geheel verloor. Na de ontberingen van de afgelopen uren was deze smaad meer dan hij dan nog kon verdragen. Hij balde zijn vuisten, begon luidroepend zijn mening over de politie te geven. Ja, en dat had hij niet moeten doen. Want, zoals ieder weldenkend burger weet, is een politieambtenaar iemand die zich niet zoekt laten zeggen. Zo zat heer Bommel dan ook, even later, in een duistere cel, om zijn roes uit te slapen. Maar ja, van slapen kwam niet veel. De koude deed hem rillen. En buiten klonken de harpakkoorden van de muze. In de vroege ochtend werd heer Olly uit zijn cel gehaald en door de commissaris persoonlijk op straat gezet.
Ik hoop dat je je roes hebt uitgeslapen, Bommel. Laat dit een les voor je zijn. We dulden hier geen straatslijperij.
Heer Olly gaf geen antwoord, want het vuur was in hem gedoofd. In elkaar gedoken slofte hij door de sneeuw. Zijn blauw omrande ogen staarden glazig in de verte. En nu wilde het toeval dat op dat moment de kruidenier Grootgrut per bestelauto passeerde.
Wel heb ik ooit. Tegenwoordig geraken zelfs de beste families aan lager wal. Door de belastingen werd ik. Maar wie had kunnen denken dat de heer Bommel nog eens wegens dronkenschap naar het politiebureau zou worden gebracht? En dan stapt hij van Rempel ook nog een café binnen op dit uur van de dag. Aan de drank, dat is duidelijk. Het wordt tijd dat ik zijn rekening eens ga presenteren.
Och, geheel versuft door het gebrek aan slaap en bevangen door de koude, zocht de beproefde dichter alleen maar naar een gelegenheid waar hij een kachel en een kop koffie zou kunnen vinden.
Heer Olivier is de gehele nacht niet thuis geweest. Zijn bed is niet beslapen en hij heeft zijn anijsmelk niet gedronken. Er zal toch geen ongeluk gebeurd zijn, jongeheer?
Dat geloof ik niet. Hij zal wel in moeilijkheden zijn geraakt over zijn gedicht. Dat is te voorzien. Ik hoop alleen maar dat hij het niet te erg heeft gemaakt.
Meneer Bommel is op het verkeerde pad. Goedemorgen, meneer Joost. Jonge poes. Natuurlijk gaat het mij niet aan, maar het doet me altijd verdriet wanneer ik mijn beste klanten zo'n lagere wal zie raken. Mag ik u de rekening presenteren, meneer Joost? Tot mijn spijt kan ik dit huis geen krediet meer geven, want het ziet er nou uit dat uw werkgever bezig is zijn geld te verdrinken.
Zet het maar op de rekening. Ik ben mijn portefeuille kwijt, als je begrijpt wat ik bedoel.
Aha, ja, dat verhaal, dat ken ik. Maar ik moet mijn geld hebben, hè, meneer. En gauw ook.
Ik ben beroofd. Maar als je die kop koffie op de rekening schrijft, zal ik vanmiddag mijn bediende met het geld sturen. Ik ben heer Bommel persoonlijk, als je begrijpt wie ik bedoel.
Ja, en ik ben de koning van Spanje.
Ik reken wel even voor meneer af. Laat hem met rust en breng nog 2 koffie.
Ja, als jij dan maar geld hebt, hè. Ik koffie niet meer, hè. Dat wil ik.
Geld zat. Ik heb gisteren een ideetje verkocht.
Ik ben u zeer dankbaar. Deze dienst zal ik niet gauw vergeten. U bent de eerste die vriendelijk tegen me is.
Dacht betekent niets. Dit soort dingen komt dagelijks voor bij ons soort, niet? Vandaag help ik jou, morgen help jij mij. Vooruit, laat je koffie niet koud worden. Je ziet eruit alsof je een nachtje hebt doorgehaald en dan kan je het gebruiken.
Ik begrijp u niet helemaal. Wat bedoelt u met ons soort? Ik geef toe dat ik even in de narigheid zat, maar dat is mijn gewoonte niet, hoor. Tot dat soort hoor ik niet. Ik ben een heer van stand.
Werkelijk? Nou, ik niet, hoor. Ik ben een tekstschrijver voor reclamebureaus en zo, je weet wel. En omdat je zo lichtgroen in je gezicht was, met violette wallen en alles, dacht ik dat jij ook in het vak zat. Je zag eruit alsof je je idee niet rond kon krijgen.
Oh, juist. Nu, ik ben geen tekstschrijver, maar ik ben wel een dichter. Ik ben eigenlijk een heer die een rijmpje af moet maken, als u begrijpt wat ik bedoel. En om eerlijk te zijn, ik kan dat vers niet helemaal rondkrijgen, nee.
Laat eens zien. Misschien kan ik je helpen. Ah, ik zie het al. Heel simpel. Gewoon een ouderwets hinkelrijm.
Oh, juist. Ja. Zou je het af kunnen maken?
Een kleinigheid. Ik moet er natuurlijk voor gaan zitten en een beetje hulp van de muze hebben.
Oh, laat die er buiten. Maar als u dat gedicht afmaakt, zal ik u betalen wat u hebben wilt. Geld speelt geen rol.
Ik maak dat vers wel even voor je af. Vanavond kom ik het bij je thuis brengen. Waar woon je?
Op slot Bommelstein natuurlijk. Ik ben Olivier B. Bommel persoonlijk.
Je meent het. En geld speelt geen rol, zei je. Nou, voor mij wel hoor. Ik ben alleen maar Hein Kwakkels en ik heb mijn talent verkocht aan de reclame. Hoe meer geld, hoe liever. En praat me niet van kunst. Alleen maar kunst in de reclame. En reclamekunst. Parelglans op uw wasgoed, je weet wel. Maar vanavond breng ik je dat versje wel even, hoor. Dag!
Met dat onvoltooide gedicht komt het nu wel goed. Als die muze nu nog maar even wil wegblijven, is de zaak zo in orde. Kom aan, nu vlug naar huis en lekker onder de bol. Het is jammer dat ik de oude schicht hier niet heb. Maar kijk... Daar staat Grootgut. Die wil mij vast wel even een lift geven.
Het spijt me, meneer Bommel. Ik moet de andere kant op. Neemt u toch de bus? Die rijdt heel geriefelijk. Of een taxi?
Ik heb geen geld. Ik bedoel, ik heb wel geld, maar niet bij me. Geld speelt geen rol, maar ik ben beroofd vannacht.
Juist. Als ik u raad mag geven, moest u 's nachts liever naar bed gaan, meneer Bommel. Goedendag. En graag tot uw dienst, als u weer geld hebt.
Ja, maar...
Het begint mij te benarren. Nog steeds is hier Olivier niet thuisgekomen. Wie weet wat er gepasseerd is met uw welnemen. En dan die verhalen die men hoort.
Die verhalen moet je niet geloven. Er wordt zoveel gezegd.
Ach, u bent nog jong als u mij toestaat. Ik heb al veel van het leven gezien en ik zie het somber in wanneer een heer in nacht en ontij langs de wegen gaat om een gedicht af te maken. Dat is niet degelijk, jongeheer.
Ach, wat een leven.
Nou.
Ik zal maar niet vertellen wat ik allemaal heb meegemaakt, want hier schieten woorden tekort. Maar ik wil graag een warme kruik in mijn bed hebben en een glas anijsmelk en wat aspirine. Joost?
Tot uw dienst, heer Olivier. Maar zou het u gelegen komen om mijn salaris even te voldoen? Ik bedoel niets ongepast, natuurlijk. En ik vertrouw u volkomen als ik zo vrij mag zijn. Maar men hoort zulke vreemde dingen vertellen.
Dit is een toppunt! Je krijgt geen geld, want ik heb geen geld. Ik heb wel geld, maar ik ben beroofd. En nu ga ik naar bed. En ik wil niets meer horen. Uit! En wanneer de muziek komt, ben ik niet thuis.
Toen de avond viel, was de stemming in Slot Bommelstein werkelijk slecht te noemen. Joost had zwijgend een smakeloze maaltijd opgediend en heer Bommel zat mokkend voor zich uit te staren, zonder iets te proeven.
Kom, heer Olly, zo erg is alles toch nog niet. U heeft vannacht een beetje pech gehad en het dichten ging niet zo goed, maar dat is nu weer over.
Pah, zoiets gaat zo gauw niet over. Toen men dacht dat ik arm geworden was omdat mijn portefeuille was gestolen, sprak men daar schande van. Dat doet pijn, jonge vriend.
Ach wat, trek het u niet aan. U hebt immers geld genoeg.
Daar gaat het niet om. Het gaat om dat snert gedicht van Waaizak. Het gaat om de muze. Geld speelt geen rol, maar...
Ga aan het werk, Olivier, kom aan. Waar is het onvoltooide gedicht van de meester?
Ik heb hoofdpijn.
Olivier, waar is het onvoltooide gedicht van Waaizak?
Boven misschien.